Dolle Torre. Een typisch Brugs radio-uurtje.
Goedemorgen luisteraar en welkom in een nieuwe aflevering van Achter Dolle Torre. Ons typisch Brugs radio-uurtje, inderdaad, tot 10 uur. En daarin praten we vandaag verder met Roos van den Driessen, die vorige week voor het eerst onze gast was hier achter Dolle Torre. Roos van den Driessen uit Brugge of Sandy Jones, de zangeres die destijds haar eerste stappen zette als Roosje Dries. Met Roos hadden we het vorige week uiteraard al over die allereerste stappen en ook haar kindertijd in Koekelaren, van waar ze afkomstig is. Vandaag gaan we verder. We zitten intussen in de jaren 80. Op het ogenblik dat Roos haar geliefde vader overlijdt, besluit ze om te stoppen met haar zangcarrière. Maar uiteindelijk neemt ze toch de draad weer op. Was dat nog Roosje Dries of word je dan al overgeschaald?
Dat was eerst in het begin nog Roosje Dries. Want we deden nog vele, vele optredens. Bijvoorbeeld ook de fiesten in Sint-Kruis. Want wij woonden het dan in Sint-Kruis op dat moment. Bals nog, Tierbrouwhof, Boudewijn Park, weet je wel, ook nog met orkest. Soms ook veel optredens playback, want dat behost het dan, playbacks. Live of met de muziek, maar dat waren toch gewone bandjes van die... Hoe noem je dat van die bandnemers nog van vroeger? Ik heb ze eigenlijk nog allemaal liggen. Ik weet niet of ze nog marcheren. En ja, dat was dan die periode. En zo zien we er nog terug, ben ik terug verder gegaan. He. Heeft hij de boost gegeven en toen ben ik weer begin.
De showbiz begin. Van Tonne, want dan niet veel televisieaandacht eerlijk gezegd voor het genre. Vertelde ik er in de jaren 80 toen zien we Tonne. Dus hoe ging dat, die collega's, had je daar nog contacten mee als je tegenkwam weer?
Bedoel je de collega's van Mia Amigo geweest?
En de artiesten van vroeger, dat je toen al 10 jaar kost.
Want ik deed ook fanbals, vele fanbals. En toen kwam er toch regelmatig artiesten in mijn fanbal zien. Ik heb een keer een groot fanbal een paar keer in Terbassenwij in Koekelaar, dat noemde het dan Terbassenwij Koekelaar, fanbals gegeven. En dat was dan presentatie Luc Appermond. Er zaten een verschil artiesten en die kwam met trainen. Allee, dat was eigenlijk een geestige periode ook. Dat heb ik nog allemaal gedaan. En toen nadien, door die studio, die me toen begon zien met Dirk en zijn collega, dus met Filip en Lieve en ikzelf. Wij waren een team. En dat begon het dan. De VBRO kwam bij ons. Norbert kwam terecht bij ons.
Dat is een heel hoofdstuk natuurlijk.
Dat is een heel hoofdstuk. Hele toffe momenten beleefd met Norbert in de studio. En dan de jingles opgenomen voor de VBRO. Dus wij namen dus enorm tot gat in de nacht jingles op van VBRO. Al de jingles die nu in feite nog regelmatig gedraaid worden, kun je eigenlijk nog mijn stem horen, Frederik.
Vertel ik er, hoe ging dat toen in zijn werk? Want van digitaal was er toen geen heinde en verre sprake. Dat was allemaal analoge bandrecorders.
Dat was allemaal normaal. En dan moesten we er allemaal... als ik nog altijd ook voor mijn koptelefoon in die studio, dat was oké, dat mengpaneel achter dat las. Kijk of dat nu al nog is. Maar dat was niet digitaal, dat was heel anders. Met grote bandopnemers en recordbanden en noem maar op. Dus wat gebeurde er? De muziek werd gedraaid en wie er, ik zong de leadstem, voor de jingles. En Tom Lieve zong de tweede stem. Ofwel samen Tom, de tweede stem. En dan werd dat dan
gemixt
door Dirk en Filip. Werd dat dan gemixt en dat werd dan dus gedraaid. De Brugse Radio, hé. Men er enorm veel, of bijvoorbeeld reclamespots. Enorm veel reclamespots zijn gezongen.
Ja, gezongen liedjes, hè?
Een mooie periode. Mooie periode, ja. De studio in het Grafstraatje in Eeklo. Ik kan dat nooit vergeten, ja.
Dat had een naam, hé, die firma?
Promasound.
Dus
in feite, mijn Dirk noemde Proot. En we hebben er Pro van gemaakt.
Martens.
En Martens Promasound was dat, ja. Hele toffe periode. Hele toffe periode. Ja. Veel gelachen, veel plezier gehad.
En dikwijls in de nachtelijke uurtjes?
Heel, heel vaak. En de weekends. Weekends, altijd 's nachts opnames. En ja, tot 2-3 uur in de nacht soms. Hé. En tot de zondag namiddag weer. Hé. Dat was, ja, als jong zit, kun je veel aan. Hé.
Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone's frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere, somehow along the way. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl that he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the songs they were singing. Then I headed down the street and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like a disappearing dream of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down.
Singles wie je er ook hebt genomen met de artiesten en allemaal. Ja,
ja, het was in feite heb ik toen gestart onder de naam Sandy Jones. Ik ben toen een Engelstaal nummer opgenomen. Lovers Never Say Goodbye. En dat was in feite een deel opgenomen bij ons in de studio, maar niet volledig. Toen ook me nog herinneren, moet dat ergens in de studio geweest zijn, nadien op Heist op de Berg, dat we toen de rest van die producties gedaan hebben. Lovers Never Say Goodbye. En toen is Goodbye Good Times ook... nee, het is eerst Goodbye Good Times geweest. Wat ik zo niet missen, want het is zo lang geleden allemaal. Eerst is die Goodbye Good Times gekomen met Superman. Maar dat was met een producer van Brussel, Drogenbos. Ik weet niet zijn naam niet meer, ik kan het niet meer zeggen. Want die mens, denk ik, leeft ook niet meer. Het is al zo lang geleden. En dan nadien is Lovers Never Say Goodbye gekomen, oké. En dan eigenlijk, dat stukje is eigenlijk dan begonnen in de studio ook, opgenomen geweest in de studio. En dan de definitieve opname verder in Huis op de Berg en de mixage door en zo verder, ja.
Wanneer is hij dan Sandy Jones geworden en hoe is dat tot stand gekomen eigenlijk?
Sandy Jones is eigenlijk geworden door de Engelstalige nummers dat we gingen opnemen. Nee? Dat we zijn, ja, Roosje Dries, oké, dat is mooi en allemaal in Nederlandstalige nummers. Maar dat is moeilijk als je een Engelstalig nummer hebt met Roosje Dries, dat klinkt dat zo niet. En ik zei, oh ja, dat was toen die periode van John Travolta en Olivia Newton-John, die film... Ook de eerste die naartoe ging, ook zeg maar, Sandy, ik stond er wel, hé? En eigenlijk mijn man, toen in die tijd, wat man er Jones van mij niet zeggen, Sandy Jones, en zo is dat ontstaan, Sandy Jones, ja. Ja, schone periode ook, ja.
Ja.
Leuk.
Ik herinner me ook nog shows van de VBRO, waar je dan ook hebt trad met Benny Scott en die Reno en,
ja,
en
al die shows.
Frankie.
Frank hey? Valentino, andere. Wat wij eigenlijk... Frank Valentino, wij woonden in Sint-Kruis, hey, op een appartement. En Frank woonde 2 huizen van ons.
Mo.
En ik weet nog, dat is ook een anekdote eigenlijk. Of Frank Holusteren had hem daar eigenlijk verserieus mee lachen, want dat is een anekdote dat ik zeker een keer moet vertellen. Dus Frank op een bepaald moment had een optreden. En zijn auto was kapot. En ik reed het dan met een deusje voetje. Frank zegt, Roos, ik moet dringend naar dat optreden. Zeg, mijn auto is kapot. Maar ik zeg, weet je wat, pak mijn deusje voetje. Dus je pakt die mijn deusje voetje, reed hij naar dat optreden. En in de tweede keer geloof ik dat het dan ook in pannen gevallen is met mijn deusje voetje. Maar van, in ieder geval, om een verhaal kort te maken, hij is dan toch op zijn optreden gegrocht met mijn deusje voetje. Dat is een anekdote. Maar dan, iedere keer om elkaar te zien, weet je nog van dat deusje voetje? Dat is, ja. En eigenlijk worden we er naast elkaar. Ja, 2000 tussen. En Frank is dan ook serieus bij hen nummers opnemen en optredens doen en zo.
Frankie was dan allemaal Frank Valentino.
Nee, dat was Frankie Verikas.
Kortweg Frankie. Frankie
en toen, ja, Frankie.
Toen is een andere artiest.
Hij heeft ook bij ons in de studio nog komen opnames doen. Frankie. Ja. Dat is in die periode allemaal.
Ja. Ongelooflijk, hè?
Ongelooflijk. En hoe lap dat allemaal. Ja.
Ja. En hoe dat eigenlijk zijn hang gooit en zijn weg gooit.
Ja.
Ja. Sint-Kruis.
Sint-Kruis, ja.
En Tonne.
Sint-Kruis. Dan hebben we er een tijdje in de Moerkersche Steeb gewoond, omdat mijn broer door een bloemenwinkel begonnen is. Bloemen Melissa noemde je dat, de naam van mijn dochter. Daar hebben we ook een tijdje gewoond. Maar ik zat er nog altijd in de muziek. Hè. Dus we nog altijd met de studio en opnames doen en jingles opnemen enzovoort. Ook optreintjes. En dan, wat is er dan gebeurd? Privé een beetje. Ik ga er niet te veel uit uitwijken. Maar ja, hoe ik 29, 30 jaar. Dan zijn we spijtig genoeg uit elkaar gegaan, ik en Dirk. En dan heb ik eigenlijk niet meer gezongen. Gestopt met zingen. Ja, misschien nog een beetje, maar niet zoveel in mij. En dan ben ik eigenlijk in de mode terechtgekomen, Frederik.
Ja.
Een lange,
Een ander hoofdstuk.
Een ander hoofdstuk, een heel ander groot hoofdstuk. Dan heb ik om mijn eigen been beginnen staan. Dan 29, 30 jaar. Korte relatie gehad met iemand, maar dat is ook afgebroken. En toevallig dan Jimmy Frey tegengekomen.
Doe een beetje, er kan nog eentje bij. Doe een beetje, er kan nog eentje bij.
Er eentje bij.
Ik had op een avond... al mijn vrienden uitgenodigd voor een reuze party op mijn kleine flat en gewoon gedaan. Ja, er kan nog altijd eentje bij. Er kan nog altijd eentje bij. Nu een beetje, dan kan er nog eentje bij. Kom maar om 8:30. Maar rond 7:00, toen ik met mijn voorraad uit de supermarkt kwam, klonk het in mijn hand. Ja, er kan nog altijd eentje bij. Er kan nog altijd eentje bij. Nu een beetje, er kan er nog eentje bij.
Bij. Er kan nog altijd
eentje bij. Doe een beetje, er kan nog eentje bij. Ze zaten op de trappen, in de handen te klappen. Ze dansten op de tafels en op in de wap, zelfs tot in mijn baan.
Laten we eerst misschien nog terugkeren over de mode.
Ja,
hoe dat je dan, laten we zeggen...
De mode, hoe ben ik...
geïntroduceerd wierd, of hoe dat je erbij gekomen
zit. Hoe ben ik erin beland? In feite zat ik altijd vroeger al een beetje in de mode, ook ik zong ook. Dus ik werkte eigenlijk als verkoopster in een boutique.
Mm-hmm.
Gerante. Of eerst verkoopster, dan gerante.
Waar dan?
In Brugge. In Brugge, in de Steenstraat. En ik heb me er eigenlijk opgewerkt. En van verkoopster weer ik gerante. En die baas die dus op diezelfde noek, dat bestond nu al langer niet meer, die boutique had ook 3 boutiques in Oostende en in Kortrijk. En op een bepaald moment, wegens privéomstandigheden, moest die boutique overlaten. Dan ben ik overgestapt naar diezelfde boutique in Oostende. Ik heb een tijdje in Oostende gewerkt voor hem als gerante. En dan eigenlijk die mevrouw die boutique overgenomen naar Den Brugge, belde me in terug voor de vrouw, kom je niet weer? Want in feite, je kent hier al dat cliënteel van vroeger, zo niet weer wel voor mij werken. En dan zo, heb ik terugkom naar Brugge, weer in die boutique. Dus dat is een verhaal van 10, 15 jaar zo, in totaal. En dan ben ik eigenlijk begonnen werken voor weer mijn vroegere baas. Wat ik mijn eerste boutique mee gestart zijn, organisaties van 4 winkels. Maar dat was een paar andere mannen. Dat was eigenlijk banen, want die hadden winkels in Antwerpen, Brussel. Kortrijk.
Het was allemaal een keer over heel het land.
Ja, dat was heel zwaar. Toen werkte ik ook 7-7. En ik deed de organisatie van de winkels. Dat wil zeggen, dus de aankopen van de winkels, de personeel stond ondermin, de etalages, denk ik. Dus ja, ik werkte me dan ook op. Stel, also, alles leer je, step by step. Etalagisten, weet je wel, en zo verder.
Ervaringen.
Ervaring leer je met te doen. En dan is dat verder gegaan, dan heb ik nog organisaties gedaan die voor 3 winkels, lange tijd. En dan op een bepaald moment, Maar ik kende eigenlijk Jimmy al van vroeger als vriend, zo heel toevallig.
Van in het artiestenwereldje.
Ja, en ook van 73, met Joepie-wedstrijd, komt terug.
Ja.
Is er door eigenlijk een roman onder ontstaan. Dus Joepie had altijd in zijn blad een roman... Een liefdesroman.
Met fotootjes,
met fotootjes en teksten. Nu, Guido van Lievering zegt, Roos, zou je niet wel meegaan naar Tunesië? Ik word toen ook 16 jaar, hè? Dus ik ga terug in de tijd. En hij zegt, ja, zou je niet wel meegaan? We gaan een roman maken met Jimmy Frey, Dirk van Voorn, Jo met de Banjo, Sylvain van Olm, Els van den Abele, dat is de hele groep, die gaan meegaan met fotografen. We gaan daar een roman maken over Eerlijk duurt het langst, ook in de liefde. Ik zou niet, mens. En mijn vader, 16 jaar en een beetje naar Tunesië. En mijn pa was enorm bezorgd. Jammer. Maar door Sylvain van Olm, mijn pa overal, dan zei, ja, kom, we gaan er goed voor een zorg. Moet dan hem benauwd mee aan, we gaan er voor een zorg. Dus ik mee naar Tunesië. Man, door eigenlijk de titel van ons leven beleefd, eigenlijk, ja, 16 jaar, olé, olé. En door hem eigenlijk foto's en een roman gemaakt, samen met Jimmy Frey en ik. En dan nog ook Dirk de Vries zat daarin. En heel dat verhaal, dat was een verhaal. Dus we waren op huwelijksreis. En dan zat er iemand anders in de drugswereld. Wat dat een andere vriendinne was van de Vrij. Allee, dat was een heel verhaal. Maar
dat was fictie dus.
Maar dat was fictie, uiteraard. Ja. Maar dat kwam dus iedere week verscheen dat dan in die Joepie. Ik heb dat trouwens nog allemaal liggen. En dat was eigenlijk ook een hele mooie periode. Dus in feite kende ik Jimmy Ol van in die periode als vriend. Gewoon, ja, 16 jaar als vriend. En ja, jaren nadien leer ik hem kennen en hij passeerde ik, ja, Roos. En hoe gaat het nog, mensen, als jaren geleden? En van het ene komt het andere, ik niet iets gaan eten, ja. En zo is er zo'n vriendschap, eerst vriendschap ontstaan. En dan geleidelijk, ja, een liefdesverhaal een beetje. Ik had een mooi moment mee gehad met Jimmy, hè? Ook andere momenten, maar dan ook die periode is dan ziek geworden en zo meer. En ja. Maar ik ga er ook niet verder uit mee op inwijken. Dat is een mooie, mooie periode geweest. Ja.
Ik herinner me dat we nog een keer een interview gedaan en bij ondertussen
toch. Ah, dat klopt, ja.
Bij ondertussen voorzien, in Sint-Andries.
Sint-Andries. Ja, in Sint-Andries, ja. Klopt, ja. Ja. Ik weet het dan in Sint-Andries.
Dat moet in de jaren 90 geweest
zijn. In de jaren 90, want ik heb Jimmy leren kennen in de jaren 90. Wacht een keer, ja. Ja. Van 90 tot 95 ongeveer, dat geweest zijn. Dat moet ik niet vergissen, ja.
Inderdaad.
Ja, dat klopt.
Lang getrouwd, alsof het gisteren was. Ons leven opgebouwd vanaf de eerste dag. De kinderen worden groot, dat geeft soms wat problemen. Die moet je erbij nemen, liefst met een zonnige lach. Wat raar, maar het houdt me in de baan. Een lief woord, een klein gebaar, een bloempje nu en dan. Een liefde geen intens, hangt af van kleine dingen. Ik zou wel willen zingen, dit wens ik iedere mens.
Dan heb je dat allemaal meegemaakt ook natuurlijk.
Die ziekte, pardon, heb ik eigenlijk aan meegemaakt. Ik had dan nog geen relatie met hem. Ik had hem eigenlijk leren kennen in zijn genezingsproces. Dus in die tijd van samenleven toen. En toen, heeft enorm, meegemaakt.
Levenslijn, hè?
Levenslijn. En dan nadien hebben wij eigenlijk toen een relatie begonnen. En ik moet zeggen, die heeft enorm veel meegemaakt, ja. Dat is een feit.
Moet zeggen, natuurlijk, je had dan onze carrière gehad, met andere woorden. Ja. Maar
levenslijn, samenleven, daar is eigenlijk een serieuze doorbraak ook geweest. Omdat de opbrengst ook voor de kanker was, uiteraard, die kankerstichting.
Ja.
En zo is dat ook ontstaan, want doordat ik in die mode zat, begon ik toen zo organisaties te doen van modeshows. De eerste modeshow is ontstaan hier in Brugge. Oh, waarom kan ik niet beginnen met een show te organiseren in Brugge, met winkels van Brugge? Allee, Roos, je zit toch zo lang in de mode, ga je dat toch wel kunnen? En ik had een idee van, we kunnen dat eigenlijk wel doen. We gaan een show organiseren, proberen met winkels van Brugge en met artiesten in die show. En te voordelen van de stichting Jimmy Frey. Dus de opbrengst ging naar de stichting Jimmy Frey. Oh ja, oké, zo gezegd, zo gedaan. Dus maar ik begon het dan ook als om met een team te werken. Klankbelichting, podium, mannequins. Ik leerde Viviantje Oudenaard kennen, die al lang een vriendin is van mij. Viviane was dan ook in die tijd styliste. Ik begon dan ook een beetje styling zo te doen. Maar ze hebben enorm veel hol, ook in die shows. En toen zei ik, oh, mens, dat is eigenlijk wat tof. Dus ik had dan ook mensen die de bonnen deden van mij, van de reclame heb dan, die de winkels gaan aanspreken van mensen die niet willen meedoen. Dat is de prijs voor dat en dat en dat. Dus in totaal kwamen we er eigenlijk per show aan 13 winkels. Dus de show is gestart in Toet Sint-Jan in Brugge. En daar hebben we eigenlijk de eerste show gedaan, eerste modeshow. Zomermodeshow met 13 winkels van Brugge. Ten voordele van de Jimmy Frey Stichting. Met artiesten, en dat vind ik, dat zijn mensen dat ik altijd dankbaar ga zijn, dat ik nooit ga vergeten. Dat ik nog een keer mag gaan danken eigenlijk, via de radio daarvoor. Die mensen allemaal dat gratis gedaan. Dus Benny Scott, Frank Valentino, Jerry Diewood. Wie zat er nog allemaal tussen? Ricky Gordon. Al die artiesten van die periode. Allee, de Brugse artiest, kan het zo zeggen. Nee? Misschien, sorry dat ik naam vergeten. Maar die mensen hebben dat allemaal gedaan, gratis. En dat vond ik echt fantastisch. En ik heb er eigenlijk een hele draaiboek rond gemaakt. En dan tussen de pauze, dan, of ik heb tussen de deuren van de show, trad dan een artiest op met een nummer. En dan op tap op de hoogste van de avond was eigenlijk Jimmy Frey. Dus die zong dan een paar nummers. En eigenlijk de opbrengst ging naar de stichting Jimmy Frey. Maar wat gebeurde er dan? Heel mijn equipe van klankbelichting, podium en mannequins zijn. Allee, Roos, dat is toch wat tof hetgeen dat we gedaan hebben. Ga je dat niet verder doen, ergens anders? Ja, maar ja, ik zeg, mannetjes, dat is niet evident, hè. Maar allee, je kunt dat. Doe maar, doe maar. Dus er kwamen shows in Aalst, in het casino in Middelkerken, in Nieuwpoort, over eigenlijk heel West-Vlaanderen. En begon we er al in Oost-Vlaanderen ook. Dus we hebben er toch regelmatig shows georganiseerd ten voordele dan van de stichting Jimmy Frey. En zo is dat een beetje verder verlopen. Maar ja, toen achter een einde. Maar we deden er eigenlijk in Brugge een zomershow en een wintershow. Dus iedere keer in Toet Sint-Jan met winkels van Brugge. Goh, hoe lang is ook dat dan? Een stuk of 2-3 jaar. Mm-hmm. Of niet langer. Toen is dat ook gestopt, ja. Want eigenlijk, op een bepaald moment is er altijd een tijd van komen en van gaan in het leven. Niet? Dus dat is de periode wie, dat begon stof te zetten van modeshows. Dat was minder. En dat was dan weer iets anders die in de dinges kwam. Dus ja, en zo is dat ontstaan. En toen ook gestopt.
Stiekem op slot, was je van plan een beetje te sparen, maar komt er nooit een cent in je pot. Maak je niet dik, dun is de mode, tel eerst tot 10 en maak je niet kwaad. Maak je niet dik, dun is de mode, eet eens een peer en pak een tomaat.
Connie Vink in Achter Dolle Torre, ons typisch Brugs radio-uurtje op zondagmorgen, waarin we vandaag voor de tweede opeenvolgende zondag Roos van den Driessen uit Brugge te gast hebben. Roos van den Driessen, die destijds geboren werd en ook opgroeide in Koekelaren, van daaruit ook haar eerste stapjes zette onder de vleugels van haar geliefde vader in de Vlaamse showbusiness, als het tienerzangeresje Roosje Dries, later de zangeres Sandy Jones werd, en dan nog later na de zangcarrière actief aan de slag ging als modespecialiste en ook haar weg zocht in de styling. En op die manier ook visagiste werd en styliste werd voor tal van BV's. Later meer daarover. Maar hier is in ieder geval nog een keer als Sandy Jones. En dit is 1977.
Op een bepaald moment is er altijd een tijd van komen en van gaan in het leven. Niet? Dat begon stof te zakken van modeshows, dat was minder. En dat was dan weer iets anders die in de dinges kwam. Dus ja, en zo is dat ontstaan. En toen ook gestopt. Dus wat heb ik toen gedaan aan mijn 39? Ik het gat met mijn textiel. Ik zei, ik wil een keer iets anders in mijn leven. Ik zie nog jong, kon ik er een scholing volgen. Wat heb ik dan gedaan? Dan heb ik 2 jaar een scholing gevolgd voor schoonheidsspecialisten, visagisten, manicure, pedicure enzovoort. Ik heb me verdiept in visagie. Dat trok me enorm aan. En ik heb dan cursussen gevolgd in Holland, in België ook nog verder. Ook, ik had een merk wat ik ook door gesponsord werd, Shiseido. Dus die mensen kregen al de make-up gratis. Maar ik stond het ene voor het ander vertellen. Op een bepaald moment kom ik terug in contact met Serge van Helmond van Joepie. Die nu dan nadien de journalist was van Dag Allemaal enzovoort. Hij zei, Roos, wat doe je nu nog? Oh, ik zag, ja, ik ben scholen aan het volgen. Of, dat was dan op het einde van de scholen. Voor visagie. Ik zei, ik vind dat vrij tof en ik doe dat aan. Maar hij zegt, geef ik je kaartje, want we hebben hier enorm veel visagisten nodig voor fotoshoots. Oh, ik zei, ja, voilà, hier mijn adres en nummer. Dus ik gaf dat. De week nadien kreeg ik al een telefoon van Serge. Roos, zie dat zitten voor een fotoshoot te doen voor die en die artiest. Ik zei, maar ja, ook, ja. En zo zie ik erin gerold als visagiste. Dus ik ben dan beginnen werken voor de Joepie. Ben beginnen werken voor VTM, want dat is een zo'n roulement. De een heeft dat weer aan de andere, VTM. Maar ik was freelance, ik werkte voor iedereen. En op een bepaald moment zag Ilse Beiers van Joepie, die was toen op dat moment hoofdredactrice. Roos, ik heb geen idee voor de Joepie. Oh, ik zei, ja, kijk, ik heb vrij veel ideeën. Je kunt dat ik proberen uit te dokteren, moet ik kijken. En ik kwam tot het idee van, zoomen ik niet, samen in samenspraak met Ilse Beiers, zoomen ik er eigenlijk niet kunnen lezers laten schrijven naar ons voor metamorfose te doen van kapsels en make-up. Oh, dat is wel niet slecht. Allee, publiciteit in de Joepie, de meisjes kosten schrijven, de mensen kosten schrijven. Allee, stapels brieven van over heel België, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Brussel, over alle kanten, Hasselt. Ja, selecteren, al die brieven selecteren, kan er enorm veel werk aan. Ja, ik deed dat graag, dat was, ik vond dat tof. Ik ben ook iemand die graag organisaties doet. Hé, dat is iets, dat legt hem in. Oké, we beginnen weer met die brieven en zo meer. En ik haalde dus 10 lezers uit per stad. Dus bijvoorbeeld Brugge. Wat deed ik dan? Ik zocht een coiffeur op. En ik zei, mensen, zou je er wel meewerken eraan? We komen met 10 lezerkes. Ga je er een metamorfose doen met van die gasten? Een van kapsels. En ik ga de make-up doen. En dan op het einde kwam er ook styling bij. Dus ik vond dan een winkel die sponsorde voor de kledij. Dat geef ik dan terug, maar voor de fotoshoots. Ja, en zo is dat ontstaan. En wekelijks verscheen er dus reportage. Maar nu, Ilse Beiers zegt, Roos, we moeten er een naam aan geven. Hey, voor de Joepie-lezerkes, dat zijn jonge meisjes allemaal en gastjes. Goh, ik zei dat ik voor en wauw moesten doen in plaats van voor metamorfoses. Hey, voor en wauw. En zo is dat die reportages ontstaan, voor en wauw. Dat had jaren, een jaar of 2 zeker. Maar ik heb eigenlijk 10 jaar lang voor de pers gewerkt. Maar op een bepaald moment kwam de tv-familie ook door mee voor de dag. Zou je dat niet toe voor tv-familie ook? Maar in plaats van voor en wauw, we gaan er metamorfosen van maken. Ja, dus lezers van Dag Allemaal. En dan zorg ik bijna 10 jaar lang reportages gehad in die bladen met voor en na's en voor en wauw's. Dus van kapsels en make-up en styling, kledij.
There's no need for hello or a smile. your style. Style. All that you've got is your style. Everyone knows you've got style. You've got your fame and your pride. Style. All that you've got is your style. Yeah, everyone knows you've got style. You've got your fame and your pride. Style. 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 Style.
Maar ondertussen denk ik ook wel zeer veel artiesten make-up voor fotoshoots, tv, VTM, Boston. Er zijn op een bepaald moment idolen ontstaan. Maar Natalia, Brahim, die zaten er allemaal, Wim Soetaert, die zaten er allemaal in. Ik heb die allemaal geschminkt. En op een bepaald moment, dat was dan zo met idool, dus de vrijdagavond vierende, dus de day die afviel, dat was de vrijdagavond. Maar wij moesten de zaterdag nog bij de artiesten staan voor de make-up en de fotoshoots, want de dinsdag, de deadline was eigenlijk de zondagavond om de dinsdag in de winkels te verschijnen in de dag allemaal. Dus dat was dan iedere keer, ik herinner me nog heel goed met Natalia de eerste keer. Ja, ze viel zich af die vrijdagavond en om 6 uur moest ik in Oud-Turnhout staan aan haar deuren. Voor de fotoshoots.
Niet bij de deuren.
Was niet bij de deuren. Dus ja, maar dat kon allemaal weer vroeger, Frederik, want nu is dat allemaal met GPS. En, maar vroeger, ja, moeder dat allemaal niet. Dat was gewoon de baan zoeken en met de tong en de mond raak je de wereld rond, zijn ze altijd. En dat me vonden we dat allemaal. En dat was heel tof en dat was nog eens te zessen. Maar ja, je zag er was nooit geen kat op de banen, tonnen. Hey, dat was nog heel rustig op de banen. Allee, en dat was ook een heel mooie herinnering. En toen iedere keer, dus de vrijdag, dat werd dus wekelijks. Dus dat eerste idool heb ik eigenlijk ook gedaan. Maar toen komt er ook nog vragen van andere artiesten, van buitenlandse artiesten. VTM, die toen ook zegt, ja, Robbie Williams komt naar VTM, die moet geschminkt worden voor een shot. Ga je hem doen, ja. De Spice Girls, en een dien. En zo zie ik dat dan ook weer verder in verzeild. Toen op een bepaald moment kwam de Kelly Family aan de beurt. Die zei, ah, doe je dat ook voor die bladen? Ah ja, zo je die keer naar Duitsland niet komen. Ik, ja, naar Duitsland. Maar ik had dan ook mijn eigen hairstylist mee. Dus dat was een gast, een jongen dat ik vrij veel, Ivan van Landschoot, die vrij veel met mij gewerkt had in die tijd, dus als kapper. En ik deed de make-up en hij deed de kapsels. En zo is dat dan ook verder ontstaan. We gingen weer naar Duitsland en we zaten weer naar de Ridon voor de Kelly Family, voor de televisieopname, dus ook fotoshoots. En op een bepaald moment moesten we mee naar Sarajevo, met de Kelly Family voor een videoclip op te nemen. Dat hebben we ook gedaan met privéjet en zo meer. Ik had dat allemaal beleefd. Mooie ervaring uiteraard. En dat deden we dus, ja, ik deed de make-up en dan de styling en de make-up voor de videoclips van de Kelly Family. Ik heb dat ook een paar keer gedaan. En zo is dat verder geëvolueerd en dan, verder styling en verder. Maar eigenlijk zelf muziek niet meer gedaan. Eigenlijk in die mode en in die styling, bluffnang. En dan ben ik eigenlijk begonnen met eigen winkels. Dus ik heb dan stokwinkels geopend over heel België. Dus dat was, we huurden een pand voor een maand. En we verplaatsten ons achter een maand of 2 maanden naar een andere stad weer. Maar dat waren geen winkeltjes van 300 vierkante meters. Dat waren haars van 1500 vierkante meter, 1000 vierkante meter. Dus we verkochten eigenlijk van alles. Dus ja, noem maar op, dat je kunt pezen. Wat dat er stok aan gaat, textiel, schoenen, van alles, kledij,
dat worden
schmink.
Stoks waar je keuren van had.
Maar ja, dat ze nu de pop-ups noemen. Dat noemde je nu. Ja, nu noemt dat pop-ups shops. Hé. Maar wie er zijn eigenlijk gestart met de stokwinkels, noemde dat. Hé. En dat had een enorm succes. dat kwam zodanig dat we weer in iedere stad... En we frusden weer iedere keer. Dat was een zwaar... Ik werkte toen ook 7/7. Ik had geen ene dag free. Ik had ook geen tijd voor een relatie, want ik was constant bezig. Altijd werken. Ik heb toen gewerkt. Ja, veel gewerkt, dat moet ik wel zeggen.